In Lucas hoofdstuk 7 waren wij de vorige keer bij twee tekenen die de Heer Jezus deed. Min of meer in aansluiting op wat wij kennen als de bergrede. In ieder geval in die samenhang en volgorde werd het ons en wordt het ons beschreven. Namelijk die twee tekenen met betrekking tot enerzijds de zoon van de koninklijke hoveling, dan wel de knecht van de centurion of wat het maar was. Ongeveer in de diverse varianten. Die zoon, die erfgenaam, die knecht die op afstand genezen werd. Want zo formuleer ik dat dan altijd maar en zo wordt het ook feitelijk beschreven. En daarna dat andere teken dat we alleen maar hier in Lucas vermeld vinden. Het teken namelijk van de opwekking, opstanding van wat wij kennen als de jongeling te Nain. Een naamloze figuur, behalve dan dat hij genoemd wordt naar het plaatsje waar men was. Nain. Later komen we hem wel tegen, maar dat is niet meer in de Bijbel, maar in de kerkgeschiedenis. Want ja, het is toch een van de lui geweest. Een van de 500, misschien wel een van de 70, dat weet je nooit hoe dat precies zit. Die later uitgezonden werden om inderdaad het evangelie te prediken. En als zodanig komen we hem tegen in Zuid-Frankrijk. Maar vooruit maar weer. De jongeling te Nain. Ik heb u gezegd dat als je in de Bijbel zoekt naar een gelijksoortige figuur, iemand die aan die beschrijving beantwoordt, dan kom je niet zo heel ver. Het enige waar je terechtkomt is bij een jongeling die heet zoon van Nun. Nain en Nun komt nog eenmaal met elkaar overeen. Het is via het Hebreeuws volstrekt hetzelfde. Maar de zoon van Nun, dat was Joshua. En die was weer het opperhoofd, zeg ik altijd laconiek, want ja, sinds Karl May denk je bij opperhoofd aan iemand met een veer op zijn kruin. Of een paar veren zelfs, maar dan moet je gewoon opperhoofd betekent gewoon wat het woord zegt. Hij is het hoofd, de hoogste, de opperste gezagsdrager in de familie, in de stam, in het koninkrijk en wat het maar was. Het is dus gewoon een term ook weer voor eerstgeborenen of oudste. Maar Joshua was opperhoofd van de stam van Efraïm, dan wel van het huis van Jozef. En dat brengt ons dus toch altijd weer bij deze betrekkelijk eenvoudige, maar dikwijls over het hoofd geziene Bijbelse waarheid, dat de zaligheid van de Messias, de zegeningen van de Messias, de Messiaanse zegeningen, om niet te zeggen gewoon de christelijke zegeningen, weliswaar niet zouden terechtkomen bij het Joodse volk, maar wel bij dat andere deel van Israël officieel, dat al jaren, eeuwen tevoren in ballingschap was verdwenen. Want daar is die zoon van die hoveling dan wel, daar is die jongeling van Nain een beeld van. En ik blijf het maar herhalen, al die lui die aan die tekenen gedaan worden, zijn daar een beeld van. Het is altijd hetzelfde, want alle tekenen die de Heer Jezus deed, zijn altijd een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus, dat nou eenmaal in het verborgene officieel gebeurt. En de laatste betekent niet dat men er dus geen weet van kan hebben. Want u weet hoe het is met geheime dingen, geheime stukken. Er zijn er altijd die ervan weten. De ingewijden heet dat. En wij als gelovigen worden geacht geïnitieerd te zijn, ingewijd te zijn, op de hoogte gesteld te zijn van het werk Gods. En waarom ook niet? Dat is wat de Heer tot zijn discipelen zei, min of meer bij zijn afscheid. Toen hij zei dat hij hen vrienden noemde en dat hij hen inderdaad bekend maakte in klare taal wat hij zou gaan doen enzovoorts. Een idee dat trouwens ook al uit het Oude Testament afkomstig is. Maar dat ook maar weer even terzijde. Hierna krijgen we Het volgende teken wat we krijgen is dat van Lucas 7, vers 36. Daar zijn we nog niet hoor, maar daar wijs ik maar vast even op. Want daar krijg je een geschiedenis waarboven staat... Jezus gezalfd door een zondares. Ik moet er altijd bij grijnzen. Heb je dan ook vrouwen die geen zondares zijn? Daar krijg ik ook moeilijkheden mee met dit soort uitspraken. Maar ja, er is geen onderscheid, en dat geldt voor de mannen net zo goed, hè? Er is geen onderscheid, zijn we alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus zo bijzonder vind ik dit soort uitspraken ook niet. Jezus gezalfd door een zondares. Maar u begrijpt dus meteen waar het over gaat. Ik zei net, al die tekenen hebben altijd dezelfde betekenis. Het gaat altijd daarover dat de zegeningen van het nieuwe verbond... althans aanvankelijk en in eerste instantie niet terecht zouden komen... bij het Joodse volk, maar wel bij dat andere volk. Namelijk als vervulling van al die beloften Gods... beginnende in het boek Genesis. Hoe meer erover nadenkt, hoe meer je zou moeten begrijpen dat het niet anders kan en hoe voor de hand het allemaal ligt, omdat het geprofeteerd is. Maar voordat we aan dat teken zijn, en ik daar wat verder op inga, hebben wij een intermezzo, heet dat, een redenvoering van de Heer Jezus naar aanleiding van de kwestie Johannes de Doper. Want dat heet een kwestie, hè? Dat weet u. Hè? Letterlijk betekent kwestie vraag, maar in de praktijk wordt het ook opgevat als een vraagstuk. En gewoonlijk in de zin van, het is een vraag, maar het kan niet opgelost worden. De kwestie dit of de kwestie dat, dat weet u, hè. Nou, dit is de kwestie Johannes de Doper. Die heeft een heleboel verschillende kanten. Maar die worden weer bij elkaar gebracht, min of meer. Er staat in vers 18 van Lucas 7... En de discipelen van Johannes... De Doper namelijk, die Johannes... De discipelen van Johannes de Doper... boodschapten hem... van al deze dingen. Dat wil zeggen dat die discipelen van Johannes de Doper... op de hoogte gebracht werden van alles wat de Heer Jezus deed... en in het bijzonder dus op zijn minst deze twee tekenen... die hiervoor beschreven zijn, nog in dit hoofdstuk. En onder al deze dingen mag je wat mij betreft ook verstaan... inclusief de bergreden en wat er verder nog... aan vooraf ging, eventueel de genezing van die man met die dorre hand in de synagoge. Kortom, Johannes de Doper wordt op de hoogte gesteld van wat de Heer Jezus allemaal deed. En waar we mee van doen hebben is natuurlijk dat Johannes de Doper een gevangene was. Hè? Dat weet u, hè? Een tijd lang van Herodes. Dan vraagt u natuurlijk welke Herodes. Dan zeg ik, dat maakt mij niet uit welk rugnummer die man had. Ik ben er laatst eens mee bezig. Ik weet niet hoe dat nou kwam, maar het is weer opgehouden. Het zal wel tijdgebrek geweest zijn. Ben ik eens bezig geweest uit te zoeken hoe het zit met al die Herodesen en hoe die familieverhoudingen liggen. Enzovoort. En dat is verschrikkelijk. Dat is niet te volgen. Dus u kunt mij een dienst bewijzen door dat eens mooi uit te zoeken. Ik heb er wel een lijst van, maar, zo, dan, maar dan probeer je uit te zoeken hoe dat zit met wie nou eigenlijk een kind is van wie of een kleinzoon van die of die. Maar het is allemaal heel ingewikkeld met al die Herodesen en hun diverse vrouwen die dan ook weer tegelijkertijd hun schoonmoeder waren of hun nicht, weet je veel. Ik kon het allemaal niet echt goed uit elkaar. Ik kreeg dat dus niet in de kop. Maar voor mij en binnen de Bijbel heb ik er nog nooit problemen over gekregen. Binnen de Bijbel, oké, die man heet Herodes en dat is het dan. En welke Herodes, maakt niet zoveel uit. Waar het altijd maar om gaat is dat die Herodesen de titel droegen koning der Joden. En ze waren koningen over Judea, Dat wist Pilatus ook, dus toen die hoorde dat Jezus bekend stond als de koning der Joden, dan wel zich daarvoor uitgaf, stuurde hij hem prompt naar Herodes toe. Dan had je dan die twee koningen der Joden bij elkaar enzovoort. Dus dan moet je gewoon onthouden, Herodes staat gewoon voor het Joodse volk. Maar Johannes de Doper was een gevangene van Herodes uiteindelijk. En hij werd dus door Herodes in zijn bewegingen beperkt. Daar komt het op neer. En wat daarachter steekt, dat moet ik eigenlijk nu nog niet zeggen, maar later. Maar wat daarachter steekt, is dat Johannes de Doper dus in de praktijk beperkt werd door het Jodendom. Dat was zijn grote tegenstander. Dat Jodendom ontnam hem de ruimte die hij nodig had, enzovoorts. Maar we hebben het er nog wel over, denk ik. Maar dat is wat het uitbeeldt, hè? Nou ja. De discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, die ook niet met name genoemd worden, zond hen tot Jezus. U volgt het toch, hè? Johannes hoorde over Jezus en Johannes de Doper zond twee van zijn discipelen naar Jezus met de vraag: zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Dat geen strikt genomen twee vragen zijn. En dat maakt het antwoord geven alweer moeilijk, hè? Zijt gij degene die komen zal, verwachten wij een ander? Hij is ook de uitvinder van de multiple choice vragen. Dit zijn er maar twee, dus je mag kiezen tussen één of de ander. En dat gaat nooit, hè? Zijt gij degene die komen zal, verwachten wij een ander? Ik heb daar meerdere malen ooit wel eens over horen spreken. Dat moet op een zondagmorgen of zondagavond geweest zijn, waarbij dan naar voren gebracht wordt hoe zelfs zo'n man als Johannes de Doper aan het twijfelen gebracht wordt enzovoort. En dat wij vooral niet moeten twijfelen. Maar ook als wij twijfelen, dan zijn we nog in het goede gezelschap van Johannes de Doper. Maar het is wel helemaal fout en dat soort dingen meer. Ik kan die dingen, ik kan daar niet wijsprakig over zijn. Omdat dat nou juist een verkeerde manier van bijbellezen is, hè? Dat is niet waar het echt over gaat. Dit is een intelligente vraag van Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Het is de afweging die gemaakt zou moeten worden. En ja, daar is een heleboel over te zeggen, maar eerlijk gezegd, dezelfde vraag had ook gesteld kunnen worden en zou wellicht ook gesteld moeten worden aan Johannes de Doper. Hier is het Johannes de Doper die die vraag laat stellen aan de Heer Jezus. Maar in de kern van de zaak en in de basis, de vraag zou eerst gesteld moeten worden aan Johannes de Doper. En daar krijgen we trouwens, op die vraag aan Johannes de Doper, krijgen we in dit stukje ook daadwerkelijk een antwoord. En dan is het de Heer Jezus die het antwoord geeft. Nota bene. Want dit is een essentiële zaak. Was Johannes de Doper degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als we oppervlakkig lezen, dan komen wij nog net, niet nog net. Maar als je oppervlakkig leest, dan zeggen we nee, wij verwachten niet Johannes de Doper, wij verwachten de Heer Jezus Christus. Zeggen we dan. Maar dat is wel ook wel een erg oppervlakkig antwoord. En dat ik straks nu zojuist zei, dan komen we nog net bij enzovoort. Ja, dat komt omdat ik weer het een en ander heb meegemaakt en ik vind en geconstateerd heb hoe verbijsterend het is dat ook oprechte kinderen van God, gelovige mensen, ook inderdaad niet de minste belangstelling hebben voor de Bijbel. Wel voor de Heer, die ze ook wil aanroepen en al dat soort dingen meer. Er zijn oprechte kinderen van God, dat geloof ik wel. Maar van de Bijbel weten ze niks, hè. Gaat nergens meer, gaat alleen over henzelf en over hun gevoel. In de Bijbel, achter krijg je maar ruzie over. Ze weten dus helemaal niks. Dus dit wordt al moeilijk in dat geval, hè. Verwachten wij Johannes de Doper of verwachten wij een ander? Verwachten wij Jezus van Nazareth, om de vraag moeilijker te maken, of verwachten wij een ander? En het antwoord op deze vraag van Johannes de Doper, ja, dat is toch heus niet zo moeilijk. Voor ons niet, maar ja, wij leven na deze dingen. Zijt gij degene die komen zou? Het antwoord is ja. Of verwachten wij een ander? Het antwoord is ja. Maar met die twee vragen en antwoorden naast elkaar heb je dan nog geen antwoord. Die multiple choice, je moet er één kiezen. Zie? En dat gebeurt dus niet, dat kan namelijk ook niet. Het zou uitgelegd moeten worden. En de Heer Jezus geeft ook enige uitleg. Maar de aardigheid is altijd, vind ik, ook achteraf geredeneerd, dat ook als wij uitleg krijgen in de Bijbel, dan nog is dat gewoonlijk aan de, laten we zeggen, aan de krappe kant. Dan moet de uitleg ook nog uitgelegd worden. Ik heb altijd het voorbeeld bij, ik heb nooit voorbeelden, maar hiervan heb ik altijd een voorbeeld. Dat is dat voorbeeld van spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Dat is een raadsel in de Bijbel. En het antwoord is, wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Dat is volgens de Bijbel het antwoord. Maar dat zijn ook twee vragen. Dan weet je het nog niet. En als je denkt dat dit het antwoord is en daarmee is het uit, dan heb je nog niks begrepen van heel de geschiedenis van Simson en die leeuw en die honing. Want ook dat was een teken. En wel een teken over onze tegenwoordige tijd. Zoals altijd. De verscheurde leeuw, maar niettemin honing, wordt voortgebracht. En dat is in onze dagen het geval. Het is mis om zo te zeggen met de leeuw uit Juda, met de Heer Jezus die in de wereld verworpen is en voor de wereld dood is. Maar niettemin, de Joden hebben hem verworpen immers. Specifiek ook als koning der Joden, maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. En dat is wat uitgebeeld wordt in de honing. Als vrucht van het woord van God, dat zoet is als honing. Hè? Dat leerden we tenminste als kinderen. Hè? Dan moesten we dat zingen, hè? Want wij moesten veel zingen. Gods woord is zoet als honing. Als ik wil zijn wil verstaan, was de volgende regel. Ik denk er nog over na, als ik wil zijn wil verstaan. Ik geloof dat het vertaald was door een Amerikaanse dame uit het Amerikaans naar het Nederlands. Door Tante Noni was dat. Dus ja, of dat nou een pracht van een woordspeling was of gewoon een vergissing, dat kan ik het niet meer vragen. Maar goed, hè. Gods woord is zoet als honing. Maar dat is me wel bijgebleven, ja. Maar goed. Terug naar deze kwestie. Zijt gij, vers 19, degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En voordat we zelf de antwoord op de vragen geven, lezen we gewoon door en kijken wat de Heer voor antwoord geeft. De mannen waren tot hem gekomen. Als de mannen tot hem, tot Jezus dus gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden. Met de vraag: zijt gij die komen zou of verwachten wij een ander? Let op dat de vraag dus er twee keer staat, hè? Dat was niet nodig geweest, maar het staat er nou twee keer. Zodat het ook voor ons een klemmende vraag moet zijn. Hè? Nou ja, En in dezelfde uren genas hij er vele van ze. Dat wil zeggen, terwijl dit tot hem gezegd werd, in die omstandigheden, genas hij er vele van zieken en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. Let op het vele en let ook op het vanzelfsprekende. Door zijn dagelijks werk, dat deed hij nou eenmaal, was zijn bezigheid, hè. Hij genas er vele van ziekten en kwalen en boze geesten en blinden, gaf hij het gezicht weer alsof het vanzelfsprekend was. En terwijl hij daarmee bezig is, wordt hem gesteld de vraag: zijt gij degene die komen zij of verwachten wij een ander? Het is toch wel een aardige vraag. Wat zou men moeten verwachten? De Messias. Wat is dat voor iemand? Wat dunkt u van den Christus? Was de vraag die elders gesteld wordt. Is dat een of andere wonderdokter? En het lijkt mij dan toch dat niet de bedoeling was. Nou ja, in sommige kringen had men het erop dat dat wel de bedoeling was. Maar al lezend in de Bijbel heb ik altijd het idee dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat de Messias zou komen. De Messias is die definitieve uiteindelijke erfgenaam van David, die de troon van David in Jeruzalem herstellen zou, en die het volk Israël weer zou verzamelen uit alle volkeren, en dus een Israëlitisch rijk zou stichten, definitief, en daarmee zelfs een Israëlitisch wereldrijk, want Israël zou staan aan het hoofd der natiën, heet dat. De spits der volken, of hoe men dat maar vertaald heeft, want die uitdrukking staat in het Oude Testament. Dat is de Messias. Iemand die zou komen met wereldheerschappij. En hier en daar, dat er hier en daar zieken zijn. Dat die misschien genezen zouden worden. Ja, er staan zulke uitspraken in het Oude Testament. Dat is waar. Maar dat is toch niet de algemene beschrijving van wie de Messias is. Iemand zegt me, er staat toch, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar zoek maar eens op waar dat staat dan. En hoeveel uitspraken wilt u hebben over de Messias als ik ben de Heer, uw Verlosser, uw Koning en wat het maar was. En over een hemelse positie van die Messias en de rechterhand Gods en al dat soort dingen meer. Kortom, hier vind je een wonderdoener. Maar de vraag is of hij nou echt degene is die men verwachtte. Zo, ik weet niet of u dat wel eens bijgehouden hebt, maar er zijn in de loop der tijd nogal wat films gemaakt over het leven van Jezus. Of wat er voor door moest gaan. En gewoonlijk draaien ze allemaal om dat probleem. Het probleem namelijk dat Jezus op een of andere wijze dan toch politieke aspiraties zou hebben. Of had moeten hebben. En dat zijn tijdgenoten in de war raakten, omdat ze vonden dat Jezus dan toch maar te weinig daaraan deed. Aan zijn politieke aspiraties. Ik bedoel, hij wordt dan vaak voorgesteld als een soort verzetstrijder. Een soort rebel. Soms ook als een soort Gandhi, weet u wel, zo'n pacifist. Maar ja, had hij maar de wapens opgenomen, dan was het misschien beter gegaan. Dan had hij de Romeinen het land uitgelazerd, want daar komt het allemaal op neer. Maar hij heeft het een beetje verkeerd aangepakt enzovoort. En tegenwoordig wordt Judas, de man die hem verriet, Judas omhoog gestoken enzovoort. Want die hoopte dan door zijn activiteiten te bewerkstelligen dat de Heer zo boos zou worden dat hij zijn macht zou gebruiken om een eind te maken aan heel dat gedoe van al die fariseeën en sadduceeën en wat het maar was. En de macht aan zich zou trekken. Maar ja, de Heer deed dat niet. Die was wat slapjes. En dan wordt Judas de grote held. Zo gaan die dingen. Maar een wonderdoener? Nee, dat is de, een dokter. Nee, dat is veel te laag gedacht. En dat is de vraag dus, hè? Trouwens, we gaan het niet doen, maar dan zouden we terug moeten naar Lucas 2. U weet nog, dat is dat hele lange hoofdstuk. Nou ja, N1 eigenlijk, Lucas 1. Die lange hoofdstukken over dat omstandige verhaal over de aankondiging van de geboorte van zowel Johannes de Doper als Jezus. En dan de omstandigheden van hun geboorte en dat die aanstaande moeders nog bij elkaar op tv-visite gingen. En weet je veel, een heel uitgebreid verhaal. En dus, toen hadden ze allemaal nog lofzangen ook nog, die ons uitgebreid worden medegedeeld. U weet wel, dat hele uitgebreide gedoe. En dan is de vraag, en dat heb ik u voorgehouden, ongetwijfeld. Dan is de vraag of je die lofzangen over Johannes de Doper kunt onderscheiden van die over Jezus. En of je het verschil kunt zien tussen die beiden. En terwijl je leest over Johannes de Doper, denk je echt dat het gaat over Jezus? Of niet dan? Dat gaat door elkaar. En bovendien, de strekking van die dingen is niet maar, nou zal het eindelijk werk gemaakt worden van de volksgezondheid of zoiets. Maar het gaat wel degelijk over de hoorn des heils van David, die zou worden opgericht enzovoorts. Kortom, een herstel van het Davidische huizen, van het koningschap en wat het maar was allemaal. Het enige wat er gebeurt is dat er op Sabbat soms zo hier en daar, nou ja, soms veel, maar iemand die ziek is genezen wordt. En u weet hoe dat is. Ik gun iedereen zijn genezing, maar ik moet er wel bij zeggen dat dat allemaal maar tijdelijk is, hè? Toch? Nee, ook al ben je definitief van je kwaal af, dan krijg je wel weer een andere. Ja, dat zo is het, ja. Zo is het nou eenmaal met de mens. Dit is allemaal maar tijdelijk, dat schiet niet zo erg veel op. Nou ja, zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander. In dezelfde uren genas je vele verziekten en kwalen en boze geesten en vele blinden gaf je het gezicht. En Jezus antwoordende zei tot hen, dan komt het antwoord. Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, dat de kreupelen wandelen, dat de melaatsen gereinigd worden, want het heet niet genezing van de melaatsen, het heet altijd reinigingen. Vanwege dat het besmettelijk is. Hè? Het heet de reiniging van de melaatsen. Dat de doven horen en dat de doden opgewekt worden en dat de armen rijk worden. Maar dat staat er net niet te staan. En dat de armen het evangelie verkondigd wordt. Maar ja, u weet hoe het was, hè. Zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk God, stond er in 6 vers 20... En ik heb u uitgelegd dat het niet gaat om armen in materiële zin zozeer, maar dat het gaat om armen van geest. Hè. En ze zullen rijk worden, geest ontvangen, ja, om het eens makkelijk te zeggen. Nou ja. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Die zin betekent, zalig is hij die over mij niet zal struikelen. Het is wat oud-Nederlands, maar je zou hem kunnen begrijpen. Ergeren is tot struikelen brengen. En zich ergeren ergens aan is ergens over struikelen. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zalig is hij dus die aan mij geen aanstoot neemt. En u weet wat aanstoot is, hè? Dat is die rots der struikeling, heet dat. De steen des aanstoots, de rots der struikeling. En zalig is hij die over mij niet struikelt. Waarna je meteen kunt vaststellen wie er wel over hem gestruikeld is. Want dit was een... Vroeger heette dat een voorzet. Het heet tegenwoordig een assist. Heb ik geleerd. De laatste dagen. Het heet een assist. Nou ja, goed. Kom maar. Een voorzetje is dit. Want wij weten toch wie er over hem gestruikeld is. En waarna de vraag komt, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat nou weer niet, maar het is wel zo dat door hun val, door hun struikeling, de zaligheid de heidenen gezonden is. Wat algemeen geleerd wordt in de Bijbel, is dat het Joodse volk gestruikeld is over de Messias. Zij namen aanstoot aan hem. Zij zijn dus over hem gestruikeld. Het gebeurde Judas ook nog. Dat is ongeveer het laatste wat Judas deed. Struikelen. Weet u nog? Nou ja, doet er nou verder niet zoveel toe. Maar, want hij is daar natuurlijk een beeld van. Maar al deze uitdrukkingen, die van dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en de armen het evangelie verkondigd worden, zijn allemaal uitspraken ontleend aan het Oude Testament. Zijn allemaal ontleend aan de profeten. En ik heb het niet gecheckt, maar met een beetje moeite denk ik dat je ze allemaal terugvindt. In ieder geval alleen al in Jesaja. Daarnaast links en rechts nog wel wat. Maar in elk geval, er staat trouwens in mijn Bijbel verwijzing onder naar Jesaja 29 vers 18. Jesaja 35 vers 5 en 61 vers 1. Ik heb het niet nagekeken, maar zoiets is het wel, ja. Maar het komt wel meer voor, deze uitspraken. Maar ook die van dat men aan hem geërgerd zou worden, vinden wij in Jesaja terug. In Jesaja 28 en in Jesaja 8 in elk geval, daar kom je die term steen des aanstoots in elk geval tegen. Misschien kom ik er nog wel op. Maar het gaat er maar om dat de Heer deze dingen deed. Maar het vermelden daarvan, want dat is hier wat hier gebeurt. De Heer zegt tegen hem, vertel Johannes de Doper maar wat je gezien hebt. Namelijk dat dit en dat en zus en zo en zo. Maar dat zijn allemaal uitspraken ontleend aan het profetisch woord. En de strekking daarvan samen, historisch, is in elk geval dat de Heer Jezus deze dingen doet die in Jesaja waren. Nou ja, en andere profeten, maar in ieder geval in Jesaja waren aangekondigd. En dus lijkt mij dat een aardige aanzet tot het antwoord op de vraag, zijt gij degene die komen zou? Het antwoord moet dus zijn, ja, hij is degene die komen zou. Want hij doet wat door de profeet, door de profeten, was aangekondigd. Dat kan niet missen. En tot vandaag speelt dat een belangrijke rol. Ik vertel het altijd alsof ik een buitenstaander ben. En zo voel ik me dikwijls ook. Maar kijk, als je aan de Joden. Dan stop ik weer, want dan denk ik, en wie zijn dat eigenlijk? Maar goed. Maar als je aan de Joden het evangelie wil prediken, dan zit er weinig anders op dan dat je hen moet duidelijk maken dat Jezus van Nazareth, die wiens geschiedenissen wij hier lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat hij degene is die komen zou. Ik bedoel, de kwestie is dus, is Jezus de Messias? Is hij echt de Christus? Of verwacht men een ander? En hoe leg je dan uit dat Jezus inderdaad de Messias is? Het is alweer een jaar geleden, geloof ik. Toen kwam ik op een site van iemand. Ja, dat doet er nou, maar op internet doet er niet zoveel toe. Maar dan kwam ik op een site van iemand. En ik weet nog niet wat de echte achtergrond daarvan is. Ik heb de man ook niet gevraagd. Maar u weet, mensen hebben soms een eigen site, een internetsite, waarop ze hun eigen hobby's en beroep en eigenaardigheden etaleren. Dat is digitaal exhibitionisme, zal ik maar zeggen. Of moet je zeggen virtueel exhibitionisme. Maar dat doen ze dan, hè. En ik kwam erop terecht vanwege zijn stamboom, want dat was nog ergens in de verte familie. Zo kwam ik erop. Maar er was nog iets anders in een onderdeel van die site. En dat ging over dat Jezus niet de Messias was. Want volgens de site, dan wel de man, de Messias zou dit doen en hij zou dat doen en hij zou zus doen en hij zou zo doen. En dat heeft hij niet. Jezus heeft dat allemaal niet gedaan. Dus was hij niet de Messias. En dan zit hij te denken van, wat antwoord je daar nou op? Dat heb ik ook zitten denken en ik heb er dus niet op gereageerd. Ik denk, laat maar zitten. Want dan komt er zoiets als, natuurlijk, en dan zegt men dat hij wat hij niet gedaan heeft in het verleden, zal hij dan in de toekomst doen. Maar ja, dat staat nergens in het Oude Testament, dat het zo zou gaan. En dan denk ik, nou, ja, het staat er wel, maar erg sterk is het nooit. Maar we hebben het Nieuwe Testament, dat het Oude Testament uitlegt voor een belangrijk deel. En zeker op deze punten, daar gaat het om. En als men dat niet wil accepteren, houdt het op. Maar je blijft dus met de vraag, was Jezus degene die komen zou, verwachten wij een ander? En toen, nog langer geleden, struikelde ik over het verhaal over de Maitreya, weet u wel. Dat is nou alweer heel lang geleden, langzamerhand. Maar het verhaal over de Maitreya. Die zeggen, en New Age-beweging en wat het maar was. Want ik kan het allemaal niet uit elkaar houden. En zij ook niet, volgens mij. Maar dan komt het erop neer van, nou ja, Jezus was dan wel gezonden, zal ik maar zeggen. Was wel een profeet. Maar hij was niet de Messias. Hij was niet de Christus. Die moet nog komen. En die komende Christus, dat is dan de Boeddha Maitreya. Of de Mahdi, iemand Mahdi, of wat het maar was. Maar in ieder geval, die moet dan nog komen, weet u wel. En hoe dicht zit dat bij de waarheid en hoe grof is die leugen? Begrijp je wel? Was hij degene die komen zou? Als je daar op antwoordt, ja, Jezus was degene die komen zou, dan blijf je toch met een heel groot probleem zitten. Namelijk met al die dingen die de Messias zou bewerkstelligen en dat niet gebeurd is. Verwachten wij dan een ander? Nou ja, in zekere zin wel. En in andere zin is hij dezelfde. En dat zijn dingen, dat zijn nuances, ja. Dat moet je nou maar eenmaal leren. Jezus was degene die komen zou. Maar hij heeft niet voltooid wat hij allemaal doen zou volgens de oud-testamentische profetieën. Dat moet natuurlijk, dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. De aardigheid is trouwens dat dat ook gewoon letterlijk zo staat, wat ik nu zeg. Dat het letterlijk staat in Handelingen, ik meen hoofdstuk 3... waar de vertalers dan toch kennelijk wel wat moeite mee gehad hebben, om voor de hand liggende redenen, die ik dan nu maar verder verzwijgen zal. Maar in Handelingen 3 vind je inderdaad weer zo'n teken, nu niet gedaan door de Heer Jezus. Althans niet rechtstreeks, maar door de discipelen, Petrus en Johannes. Zij genezen een kreupele, als ik het zo mag zeggen tenminste. Nou ja, Petrus zei tot die kreupele die aan de poort zat. Hij zei in vers 6 van Handelingen 3. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen, Petrus gaf hem dat. Maar hij deed dat namens, want in de naam van is gewoon namens, namens Jezus Christus. Hij is dus de Christus, Jezus, ja. De Nazareen. Sta op en wandel. Een tekst die ons toch redelijk bekend voorkomt. Toch? Sta op en wandel. Dat waren woorden die de Heer Jezus ook gebruikte. Nou goed, maar hij kreeg er problemen mee. Want ja, dit is natuurlijk toch een sensationele gebeurtenis. Enzovoort. En Petrus krijgt dan de gelegenheid om daarover te spreken. Dus wat hij doet. En hij herhaalt in op een of andere wijze zijn prediking uit hoofdstuk 2 van de Pinksterdag was dat. En hij mag het nog een keer zeggen. En hij zegt in vers 15 van Handelingen 3: de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Hoe kort kun je het zeggen? Maar het is volstrekt wat ook in Handelingen 2 staat, hè? Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en wij zijn zijn getuigen. Dat wil zeggen, wij getuigen van wat wij gezien en gehoord, getast en aanschouwd hebben. Namelijk dat God hem inderdaad uit de dood heeft opgewekt. Nadat gij hem gedood hebt. Nou ja, en dan staat er aan het eind, net als in Handelingen 2, volgt aan het eind de uitnodiging. Namelijk vers 19, betert u dan, namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan komt er wat vaags, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heer en hij gezonden zal hebben, nou ja, enzovoort. Ik lees hem als volgt. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan weer opdat. Niet wanneer, maar gewoon weer opdat. Dat is ook het meest logische. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Dat is wat er staat. En dan blijven ze dicht mogelijk toch bij de Statenvertaling altijd. Want het punt is dat als men zich zal bekeren, meer specifiek gezegd dus tot het Joodse volk, als dat volk zich zal bekeren, dan zullen tijden der verkoeling komen. Verkoeling, de Engelsen vertalen dat woord met quickening. Quickening. Verkwikking soms in de Statenvertaling. Verkwikking, quickening, opgevat als herleving, opleving. Dan kom je weer bij. Dat is het idee eigenlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is herstel dus gewoon. Ja. Kortom, bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Maar dat zal dan ook gebeuren. En opdat, want het zal dan gebeuren, tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En dan nog één. En opdat, dat opdat staat er nou niet meer. Maar die zin van vers 20 wordt gekoppeld aan die van vers 19. Dus het is nog steeds opdat. Opdat hij zenden zal en niet gezonden zal hebben. Opdat hij zenden zal, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Want het idee blijft dat als het Joodse volk tot bekering komt, nou, laat ik zeggen, de naam des Heren aanroept als volk, officieel, dan breken deze tijden aan die hier besproken worden. De tijd der verkoeling, maar het is een term die ontleend is eveneens weer aan het Oude Testament. Ik meen zelfs ook weer aan Jesaja, als ik me goed herinner. Wat die zonde betreft die uitgewist zouden worden, eveneens Oude Testament, eveneens Jesaja, maar talloze anderen, waaronder Jeremia natuurlijk, over dat nieuwe verbond immers, waarbij de Heere God de zonden niet meer zou gedenken enzovoort. U weet wel, dat zijn de zegeningen waar wij ook onder leven vandaag. En bovendien, als men de naam des Heeren zal aanroepen, zal hij zenden Jezus Christus, dan komt de Heer. En ik kan dat meteen vervolgen natuurlijk, omdat wij officieel weten wanneer dat gebeurt. Dan wel gebeuren zal. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is dus Daniëls Joodse volk. 70 weken, Daniël 9 vers 24, zijn bestemd over uw volk om zus en zo en dit en dat en zonde te verzoenen en eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Kortom, dan komt de Messias. En over die tijd gaat het hier ook. En de oproep is, betert u dan en bekeert u. Ik kom er zo terug. In Daniël 9 is dat, maar u leest het maar eens na. Daniël 9 begint trouwens met de vaststelling dat Daniël constateert dat na 70 jaren, volgens Jeremia, want dat had hij zojuist gelezen, staat daarbij, dat na 70 jaren een verandering, een ommekeer zou komen in de ballingschap, in de Babylonische ballingschap, en een terugkeer, althans iets wat er voor door moest gaan, een terugkeer, een herstel in ieder geval van een Joodse situatie, Joodse natie in Judea enzovoort. En in plaats van dat Daniël dan de Heer wijst op de klok en zegt, Heer, kijk eens, het is tijd, want u hebt het beloofd, de 70 jaren zijn om of zijn bijna om, doen we wat aan. In plaats daarvan doet Daniël belijdenis van de zonden van zijn volk. Hij spreekt ook over wij, hoewel hij er part nog deel aan had, persoonlijk. Maar hij vertegenwoordigt in zijn hoge positie dat volk. En hij doet een beroep niet maar op wat God beloofd heeft. Hij doet een beroep op de genade van God. En het antwoord dat hij krijgt is van de Heer. En die zegt, nou ja, 70 jaar. Weet je wat, Daniël? Ik zou eens wat anders vertellen. Na 70 maal 7 jaar komt de definitieve verlossing. En zal Jeruzalem hersteld worden als hoofdstad, niet alleen van Israël, maar van heel de wereld enzovoorts. Dan komt de Messias. Zie? En daar gaat het dus over. En dat is wat Petrus hier dus ook zegt. Namelijk, bekeert u en dan zal hij zenden Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, dat wil zeggen in het verleden al, erop wijzen trouwens dat het er ook om gaat dat het eerst weliswaar gepredikt is aan het volk, maar dat het althans aanvankelijk ongelovig was, maar het zal alsnog de naam des Heren aanroepen en dan zal hij verschijnen. En over die Jezus Christus staat dan in vers 21, en daar ging het me eigenlijk om specifiek, er staat, welke de hemel moet ontvangen. Dat wil zeggen, de hemel moet Jezus Christus ontvangen. Herbergen. Huisvesten. Kortom, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Kortom, Jezus Christus moest door de hemel ontvangen worden Tot de tijd waarop uiteindelijk al die profetieën dan wel beloften God zouden vervuld worden. Want dat lezen we maar 100 keer dan. Maar dat is wat er staat. De hemel moet hem ontvangen tot... Dat wil zeggen, ooit zal hij uit de hemel opnieuw verschijnen. Dit is Handelingen 3, maar in Handelingen 1 stond het ook dus. Hè? Deze Jezus zal al zo wederkomen. Gelijk gij hem hebt de hemel zien opvaren. De vraag is wanneer? Het antwoord hier in Handelingen 3 is... Nou ja, als men de naam des Heren aanroept, als men zich bekeert tot de Heer... En want dan zal de Heer deze Jezus Christus zenden, is het idee. En dan breken de tijden aan der wederoprichting aller dingen. En ik stop daar altijd wel, want daar staat een komma. De tijden der wederoprichting aller dingen... Maar ik wijs u er wel op dat er geen punt staat. Het is niet de tijd der wederoprichting aller dingen. Zo wordt hier gelezen door de dames en heren Alverzoenders. Die zeggen alle dingen zullen toch weder opgericht worden. Het is toch een universeel algemeen herstel van alles wat gevallen is. Tijden der wederoprichting van alle dingen staat er toch. En dan hebben we het nog maar niet over de uitdrukking alle dingen. Want ik heb wel eens uiteengezet dat alle dingen in de praktijk maar hoogst zelden betekent alle dingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er staat er in alle woordenboeken, dat weet ik zeker, want ik heb het systematisch nagekeken, staat in alle woordenboeken, alles, alle dingen, wil altijd zeggen, alle dingen zoals bedoeld, zoals aangegeven, zoals voornoemd. Dat wil zeggen, alle dingen waar dat schriftgedeelte over spreekt. Maar dat is niet noodzakelijk alles wat er bestaat. Staat in je woordenboek. Nee, in het Nederlands, in het Griekse, ik kan niet schelen in welke. Fatsoenlijk woordenboek staat dat in. En hier staat ook beperkende bepaling bij. Dat is in de Bijbel dikwijls zo. Maar hier staat ook bij waartoe dat alle dingen zich beperkt. Namelijk het herstel van alle dingen die God gesproken heeft. Heb je dat? Het herstel van die dingen waarvan God gezegd, gesproken heeft, dat ze hersteld zouden worden. En dat is lang niet alles wat er bestaat. Of ooit bestaan heeft. Maar het zijn die dingen waarover God specifiek gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen sinds mensheugenis. Want sinds Sint-Jutemus, dat kan niet helemaal, geloof ik, maar... wat is het tegenovergestelde van Sint-Jutemus? Sint-Jutteraak? Ik weet ook niet. Nou goed, doet er ook niet toe. Maar van eeuw, dat wil zeggen van den beginnen. Dat zijn meer woorden van Johannes, weet u wel. In den beginnen. In hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. En wat God van de beginnen gezegd heeft dat hij herstellen zal. Dat zal hij herstellen. Maar dat is in wat wij noemen de wederkomst van Christus. En die vindt officieel plaats. Nadat het Joodse volk de naam des Heren heeft aangeroepen. Dat is waar het over gaat. En al was daar in het verleden Jezus van Nazareth. En de vraag wordt gesteld, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En het antwoord is dus 2 keer ja. Hij was degene die komen zou, want hij deed deze tekenen. Ook feitelijk, al is het dan indirect, die hier van Handelingen 3, wat we nu open hebben liggen. Dat zou hij doen, maar er waren nog meer dingen die hij doen zou. En die zou hij pas doen nadat het Joodse volk bekeerd zou zijn. Kortom, Pas nadat eerst de hemel hem, Jezus, zou hebben ontvangen. En daarna zou de aanbreken, na de bekering van het Joodse volk, zou de aanbreken de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten vanaf ten beginnen. En waar heeft God dan van de beginnen over gesproken? Nou ja, over iemand, een mens, Adam. Die heel de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. Die de wereld zou terugbrengen tot God. Ja, ik begin nou ineens weer langzaam te praten. Dat komt omdat, ja, als ik niet meer elke avond weg hoef, dan komt er wel eens wat televisie voorbij. Maar dat is ook al slecht voor me, televisie kijken. Maar goed, hè. Dan hebben ze weer... Nee, gewoon in het nieuws was dat. Nou ja, het was op 4. Wat is dat voor een... Weet ik niet. En dan hadden ze weer uitgevonden dat Eva komt er weliswaar slecht af in de Bijbel. Maar nu hadden ze uitgevonden dat Eva helemaal zo slecht nog niet was. Het was een goede, een aardige en lieve voorkomende vrouw. Nou, heb ik daar persoonlijk nooit aan getwijfeld. Ja. Maar ja, ja, ze had een appel. De vrouwen doen dat. Ja, dat is heel vervelend. Fruiteters verhaalt ze, dat weet u. Maar toen maar weer. Maar nou hadden ze geschrift gevonden. Ik meen in Sanskriet, spijkerschrift en zo weet ik veel. Ik doe altijd mijn best om zodanig over te komen dat ik dat blijkt dat ik er totaal geen verstand van heb. Dan heb ik er ook geen discussie over namelijk. Hè? Dan zeg ik, nee, daar heb ik geen verstand van. Maar, en dat was dan al van heel lang geleden. En daar stond ook zo dat verhaal in van Adam en Eva. En daar was het helemaal niet Eva's schuld over de erfzonde enzovoorts. En dan denk ik, mensen, wat een onzin kun je allemaal... Ja, nee, want dit geschrift was ouder nog... Was ouder dan de Bijbel, ouder dan. Was dik 3000 jaar oud. Hè? 3000 jaar oud? Ik denk Genesis is 6000 jaar oud. Oh nee, dat weten die mensen niet, want die hebben daarvoor doorgeleerd, dat weten ze niet. Genesis is 6000 jaar oud. Maar die lui hebben ervoor doorgelet. Die denken dat Genesis geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap. 600 voor Christus. En daar hebben ze een geschrift gevonden. Dat is van 1200 van Christus. En dat is dus nog ouder en dus nog betrouwbaarder. En die begrijp ik ook niet. In hun denken. Dat als het ouder is, nog betrouwbaarder is. Dan zou de Bijbel betrouwbaar moeten zijn. Omdat het dan toch een van de oudste geschriften ter wereld is, sowieso. Maar daar veegt men de vloer mee aan. En dat is theologie, hè? Dat is officieel. En nou willen nou, daar hebben ze het over, dan moet de Bijbel herschreven worden enzovoorts. Zo van het oudere is authentieker dan het jongere. En die dingen die begrijp ik ook niet. Want ik heb altijd begrepen van die wetenschappers dat als het gisteren geschreven is, dan is het betrouwbaar. Want wij weten het nu allemaal beter dan 100 jaar geleden of 200 jaar geleden of 2000 jaar geleden. Maar wat een gekke zender toch altijd, hè? Maar vanaf het begin van de Bijbel wordt gesproken over dit soort dingen. En erfzonde, de schuld voor de erfzonde ligt niet bij Adam. Dat kun je wel in de Bijbel willen lezen. En zeker al niet bij Eva. Als je beperkt tot de Bijbel, puur tot wat de Bijbel zegt, dan is door één man de zonde doorgedrongen bij al zijn afstammelingen. Mensen zijn in Adam zondaren, niet in Eva. Het is volstrekt orthodox wat ik nu zeg, want de Bijbel leert dat niet namelijk. De Bijbel leert dat die erfzonde, als dat een goed woord is, zich vererft via de man. Over de vrouw staat dat niet. Ik zeg niet dat het via de vrouw niet is, maar ik zeg alleen dat het in de Bijbel niet staat. Maar, hè? Dat is één ding. Maar het idee dat Adam een zondaar werd toen hij fruit begon te eten, dat kan ik wel, nee, laat me zitten. Het idee dat Adam daardoor een zondaar werd, vind ik toch wel erg naïef. En zo leert de Bijbel dat ook niet. De Bijbel leert dat daardoor Adam met zichzelf geconfronteerd werd, zichzelf ineens zag en zag dat hij weinig eer of heerlijkheid had. Hij zag zichzelf naakt. Staat er toch allemaal bij wat het was? En een beetje wetenschapper begrijpt toch wat dat betekent? Hij zag zichzelf ineens. En de Heer raakte uit zijn beeld en uit zijn vizier. En in plaats daarvan zag hij zichzelf. En hetgeen in de evangelische kring tot vandaag erg populair is hoor. Om alleen naar de mens te kijken. En naar de nood van de mens, de behoeften van de mens, de tekortkomingen van de mens. En dat is maar goed dat we iemand hebben die af en toe misschien wel eens naar ons luistert in de hemel. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de mens in wiens noden voorzien moet worden. Dat is wat de zonde is, fundamenteel. Dat men ziet op zichzelf. En niet Adam werd zo, ja, hij werd zelfbewust. Maar dat gebeurt elk mens tot vandaag. De zogenaamde onschuld van kinderen is gelegen in hun, dat ze nog niet zelfbewust zijn. En zich dus ook nergens voor schamen, want ze zijn niet zelfbewust. Ze zijn naakt, ja, dat weten ze, maar dat maakt ze niks uit. Ze zijn niet zelfbewust. Dat komt pas later. Welk mens gaat die weg? En die weg is Adam ook gegaan. Maar zijn zondige natuur kreeg hij niet toen hij van een appel had, dan wel deed wat zijn vrouw van hem vroeg. Die natuur had hij al, maar hij werd ermee geconfronteerd. Via wet. Via boom der kennis des goeds en des kwaads. Denk erom dat je dat niet doet. En wat deed hij? Hij deed het toch. Conclusie. De mens is een zondaar. Niet daarmee werd de mens een zondaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Zie? De mens bleek een zondaar te zijn. En al voor Adam dus. Voordat God Adam schiep. Sprak God over een Adam. Een mens. Die zou komen inderdaad om die zondige wereld. Zondige wereld. Waarin alles van alles mis is. Om die terug te brengen tot God. Om die te onderwerpen en daarover te heersen en terug te brengen tot God. Nou ja, dat staat niet in de Sanskriet stuk van weet ik al lang geleden. Je vraagt je altijd af, hoe weten ze dat het van zo lang geleden is? En het antwoord is, nou, dan komt dat er een datum in staat. Hè. Er staat een uitgegeven toen dat jaar. Nou, zo staat er allemaal bij, de flauwekul allemaal. Joh. Daar weten ze allemaal niks van. En soms denk ik, wat zullen ze ons vertellen over die Sanskriete dingen en wat er dan om de spijkerschrift staat, als ze niet eens gewoon een Bijbel kunnen lezen. Dat meen ik echt hoor, dat denk ik dan. Je mag het ze niet kwalijk nemen, maar wat ik ze wel kwalijk neem is de volstrekte arrogantie met uitspraken over dingen waar ze blijkbaar totaal geen bouwverstand van hebben. Dat meen ik echt, en nou ben ik arrogant dan waarschijnlijk, maar ik kan dan altijd nog zeggen, ik kan me tenminste bezig met het lezen van de Bijbel. Wat staat er nou echt? Hier en daar en vanaf het begin tot het eind. Nou, God heeft van de beginnen gesproken over dat hij dingen zou herstellen. En dat zal hij ook doen. Dat zou hij doen, maar ook in het Oude Testament kun je terugvinden dat het in twee fasen gaat. Want het Oude Testament spreekt aan de ene kant weliswaar over een Messias met grote kracht en heerlijkheid die de naam Jehovah draagt en buiten wie helemaal niemand anders is. En hij is de Messias en de verlosser van Israël. Ik beperk me nu ook maar even tot Jesaja voor het gemak, want daar staat het allemaal. Maar aan de andere kant lees je ook over ik moet op mijn woorden passen, maar dat u ze niet verkeerd begrijpt. Maar lees je toch over een wat pathetische figuur. Over de lijdende knecht des Heren. Die van alles zou doen, maar het wordt hem niet in dank afgenomen. Hij wordt zelfs gedood. U weet wel, de lijdende knecht des Heren. Met hoofdletters uit Jesaja. Toch? waarover men zou struikelen, Jesaja 8. Die men niet zou willen geloven. Enzovoorts. En dat is gerealiseerd, dat wil zeggen vervuld. Hoe moet je dat zeggen? Dat is, zo is het gegaan in de eerste komst van Christus. Want zo noemen wij dat dan, hè? Of het een Bijbelse term is, doet er nou niet toe. Dat is vervuld door Jezus van Nazareth. En de vraag is, zijt gij degene die komen zou? Ja, de leidende knecht des Heren. De zoon des mensen die kwam om te dienen. Of verwachten wij een ander? Ja, wij verwachten ook een ander. Namelijk de zoon des mensen die zal komen om gediend te worden. Niet die heiland rijdend op een ezel. Maar die koning der koningen. Die rijdt op dat witte paard zijner majesteit. Dat verwachten wij voor de toekomst. Daar gaan al die hoofdstukken over, daar gaan al die vier evangeliën over. Eigenlijk, dat is het centrale thema in heel het Nieuwe Testament. We gaan terug naar Lucas 7, bij vers 23. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Een verwijzing naar het Joodse volk dat aan hem geërgerd zou worden, namelijk over hem zou struikelen. Uiteraard. Maar zalig is hij die niet over hem zou struikelen. En waar de struikelende het Joodse volk is, zou je kunnen verwachten dat degene die niet over hem struikelt, dus ook een volk is. En dat is dus ook zo. Los van dat het betrekking heeft natuurlijk ook gewoon op individuen, op enkelingen, op individuele mensen. Maar het is toch de verwijzing naar het andere volk. Ja, als ik er tijd voor neem, dus zal ik eens even tijd nemen. Dan neem ik je even mee, omdat het toch wel een belangrijke tekst is, naar Jesaja hoofdstuk 8. En ik hoop maar dat u uw pen bij de hand hebt, of dat u die misschien alles gebruikt hebt, in Jesaja 8 vers 14... Dus die tekst waar verwijzingen onder staan naar Jesaja 28 en naar Lucas 2 en naar Romeinen 9 en 1 Petrus 2. Want hij wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Waar feitelijk gesproken wordt over de Heer Jezus Christus. En waar staat dan, dat wil zeggen ooit een keer in de toekomst vanuit Jesaja gezien, dan zal hij. En dan ziet u meteen schuingedrukte woorden staan en dan weet je meteen al dat de problemen aan het vers hangen. En misschien heb ik u dat alles voorgehouden en heb ik alles gecorrigeerd. Maar er staat dus, dan zal hij tot heiligdom en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling zijn. Heb u dat? En let vooral op de woorden die ik oversla. Omdat ze er niet staan namelijk. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En dan niet maar en. En tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling. En struikeling is hetzelfde als ergernis. In de grondtalen is dat volstrekt identiek. Struikeling is ergernis. En hier staat dus dat hij, met een hoofdletter geschreven, inderdaad en terecht, dat de Heer Jezus Christus aan de ene kant iets heiligs zou zijn, een heilig ding, een heiligdom, een heilig ding. Dat hij aan de ene kant een heilig ding zou zijn en aan de andere kant een steen der struikeling. En hij zou dat zijn. Den twee huizen van Israël, en den wil zeggen voor de, en dan een meervoud, voor de twee huizen van Israël. En de twee huizen van Israël heten Israël en Juda. En voor die twee huizen van Israël zou hij twee dingen zijn. Namelijk een rots der struikeling enerzijds en een heilig ding anderzijds. Zodat voor de hand ligt op zijn minst te suggereren dat hij het ene ding is voor het ene huis van Israël en dat hij het andere ding is voor het andere huis van Israël. Want kijk, een heilig ding enerzijds en een rotssteen de struikeling anderzijds, dat is een tegenstelling. Aan de ene kant wordt hij in ere gehouden als iets heiligs. En aan de andere kant ergert men zich aan hem en valt men over hem. Dan wordt hij dus niet in ere gehouden. En die beide dingen voor de beide huizen van Israël, de twee huizen van Israël. En voor de hand ligt dus dat hij voor het ene huis van Israël het ene is en voor het andere huis van Israël het andere. En dan lees ik verder, want er staat er tot strik en tot net. En in een strik en een net wordt men gevangen en gedood. En strik en net komt dus overeen met rotssteen der struikeling. Want men struikelt over de steen en valt te pletter. Zo heet dat. In het Nieuwe Testament staat het ook gewoon zo. En dat zou hij zijn voor de inwoners te Jeruzalem. En dat is bij Juda. Want Jeruzalem is de hoofdstad van Juda, van het tweestammenrijk van oudsher. Zodat je nou overhoudt, voor wie, voor welk huis van Israël is hij dan een heiligdom? En ja, dat staat er niet, maar het staat er toch dus, hè? Alleen, dat heet dus, staat er niet expliciet. Expliciet staat er dat dit tot strikken net zal zijn voor de inwoners van Jeruzalem. Impliceren dan bovendien een steen des aanstoots voor de inwoners van Jeruzalem. Maar de conclusie luidt dus dat hij een heiligdom zou zijn voor het andere huis van Israël. En dat is maar waar het om gaat. Wie is het dus zalig? Volgens de uitspraak van Lucas 7. Wie zijn die lui die niet aan hem geërgerd worden? Die niet over hem struikelen? En het antwoord is, dat is het andere huis van Israël. En natuurlijk, dit is zwart-wit geredeneerd. Maar zo zwart-wit wordt het in de Bijbel ons wel degelijk voorgesteld. Dat er daarna nuancering wordt aangebracht en vastgesteld wordt dat er wel degelijk Joden zijn die niet over hem struikelen. Ja, dat is zo, maar doet er niks aan af dat het volk als zodanig wel over hem struikelt. En andersom ook. Dat wil zeggen, natuurlijk zijn er ook onder de zogeheten tienstammen mensen die over hem struikelen, die hem niet willen. Ongelovigen dus. Maar het doet er niks aan af dat officieel die tien stammen wel degelijk als volk, gezien dus als volk, hem wel zouden aanvaarden. En zo is het ook gegaan. En daar zijn al die tekenen een uitbeelding van. Daar gaat het maar om. Zijt gij degene die komen zal, verwachten wij een ander? Ja, de vraag had ook nog kunnen zijn, wie zijn wij dan? Verwachten wij een ander? Wie verwacht er een ander? Het hangt er maar vanaf waar je het precies over hebt. En dat is dus uit die vraagstelling allemaal niet duidelijk. Dat moet allemaal toegelicht worden hoe dat dan precies zit. Zie? In ieder geval, de Joden wilden hem niet. En de zaligheid ging vervolgens naar een ander volk dat niet over hem struikelde. Dat doen ze tegenwoordig langzamerhand wel natuurlijk. In grote getalen, maar ja. Maar het doet aan de historie als zodanig niks af. Maar daarmee zijn we er niet, want er komt nog een uitgebreidere toelichting. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren en dus het antwoord aan Johannes gingen overbrengen, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen, en let op dat deze woorden, zoals hier zo staan, verband leggen tussen de vraag van Johannes de Doper en wat de heer nu gaat zeggen. Als de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Want u weet, Johannes predikte in de woestijn, heet dat, hè? Dat was helemaal geen publiek. Ik moet er altijd bij grijnzen, want u weet dat je ook cursussen evangelisatie en zo kunt volgen. Dat bestaat allemaal, daar kun je les in krijgen. En als je dan in het openbaar het evangelie wil prediken, moet je ergens naartoe gaan waar veel mensen komen. Dat begrijpt u toch, hè? Ja, dat kun je nou wel bedenken, maar als je nou de Bijbel neemt, dan heb je hier het voorbeeld van Johannes de Doper. Die ging ergens prediken waar überhaupt geen mensen zijn. En als ze er toch waren, waren ze speciaal gekomen om naar hem te luisteren. Andersom dus. Johannes zocht het publiek niet op, het publiek moest hem opzoeken. Hij predikte in de woestijn. Aardig, hè? Ja. Hij predikte met opzet buiten de legerplaats, niet erin. En waarom hij dat deed? Nou ja, ik moet zeggen, waarom hij dat deed? Ja, dat was niet om het praktische nut, omdat je dan zoveel mogelijk mensen bereikt, want dat is dan niet het geval. Maar dat is omdat het een teken is, hè? Omdat het een uitbeelding is van de situatie zoals die sinds die dagen bestaat, dat degene die vasthouden aan de legerplaats, die in de wereld wat willen betekenen, wat willen bereiken, dan wel die wereld in stand willen houden, ja, die zullen het evangelie niet eens horen. Voor hen is het ook niet bestemd. Maar voor degene die populair gezegd hun buik vol hebben van deze wereld en dus daar buiten op zoek gaan, er moet toch nog ergens wat anders wezen. Ja, die gaan uit naar Johannes de Doper, om zo te zeggen. En het geldt tot vandaag nog, als je de Heer wil leren kennen, en ik bedoel dat in de hele brede algemene betekenis van de uitdrukking, als je de Heer wil leren kennen, zit er toch heus niks anders op dan dat je uitgaat buiten de legerplaats. Als je daar binnen zoekt, is het niet te vinden. En er zijn er zelfs die denken dat als je God zoekt, dan moet je in de kerk wezen. En ik moet u teleurstellen, de Heer zelf bevindt zich buiten. Nou ja, de kerk met kleine letters dan, hè, bedoel ik. Hè? U weet wel, hij staat aan de deur. En hij vraagt binnengelaten te worden, maar dat doet men niet. Dat is Openbaring 3. Laatste verse. Zeg ik dat goed? Ja, geloof wel. De brief van Laodicea. Dat is de situatie. Want die kerk, dat is het instituut, bedoel ik dus. Dat is de wereld. En daarbinnen wordt de dienst uitgemaakt door anderen. Daar gaat het niet om de Heer. Zie? Maar je moet er buiten en daar vind je de Heer. En dat is trouwens altijd zo geweest, hoor. En dat is wat Johannes de Doper uitbeeldt, want ik hoef daar denk ik niet uitgebreid op in te gaan. We hebben in het verleden wat uitgebreider de figuur van Johannes de Doper besproken, omdat hij nou eenmaal in de eerste hoofdstukken van Lucas ten tonele gevoerd wordt. Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat geldt tot en met vandaag. De evangelie is fundamenteel nog altijd buiten de legerplaats en zeker buiten de Joodse legerplaats. Misschien dan toch in Judea, maar dan wel de woestijn van Judea. Niet de stad, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Wat heb je daar gezien? Wie is die Johannes de Doper eigenlijk? Wat heb je gezien? Nou ja, Johannes de Doper is te beschouwen vanuit de legerplaats en vanuit de gevestigde orde. Want zo luidt die uitdrukking toch, hè? Vanuit de gevestigde orde is Johannes de Doper te beschouwen als een riet dat door de wind heen en weer, ginds en weder heet dat, bewogen wordt. Zo van iemand met een afwijkend idee. Een onaangepast iemand. Een misfit. Iemand die zo zijn eigen boodschap en eigen opvattingen heeft. En dat noem je dan iemand die de weg kwijt is. Dat zijn eufemismen, hè? Als men zegt, die is de weg kwijt, dan bedoelt men niet dat hij verdwaald is. Maar dan bedoelt men dat hij ze niet alle zeven op een rijtje heeft. En welke zeven dat dan zijn, weet ik eigenlijk ook niet. Maar, want het zijn allemaal eufemismen voor zo iemand is gek. Die leeft in een waan, maakt zijn eigen wereld. Tegenwoordig is dat filosofisch volstrekt verantwoord, want daar leert men dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft. Maar dat is hetzelfde eigenlijk als iedereen is gek. He? En ik persoonlijk denk dat dat inderdaad zo is. Ik heb een kroegbaas, nou dat is geen aardige term voor de man. Had een hotel en een restaurant en nog zo het een en ander. En die zei tegen mij gewoon, Albert, want hij kende mij alleen als Albert. Albert, de hele wereld is gek, jongen. En wij zijn de enige twee die normaal zijn. En, het is maar welke normen je stelt. Ze leven allemaal in de waan van de dag, heet dat. En ze hebben zo hun eigen ideeën over de werkelijkheid. Maar vroeger heette dat krankzinnigheid, hoor. Nou goed. Maar vanuit de gevestigde orde, whatever, vanuit de gevestigde orde, Johannes de Doper is die zonderling. Die man die niet spoort, die de weg kwijt is, die door een of andere wind, dan wel geest, gedreven wordt heen en weder. Een zonderling. En iedereen wil wel eens een zonderling zien, dus ze gingen naar hem toe in de woestijn om naar hem te luisteren. Een soort Greet Hofmans, denk ik. Maar dat mag je niet zeggen, natuurlijk. Nou goed. Nog een keer. Wat zijt gij uitgegaan om te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Dat wil zeggen met dure kleding. Dat is het idee. En de Heer zegt, nou ja, zie, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. De rijken. Met hun, hoe moet je dat zeggen, met hun show, met hun uiterlijk vertoon, enzovoorts. Was Johannes de Doper dat? Zo'n bezienswaardigheid? De Heer zegt, nou, dat was je niet, want zulke lui vind je alleen in de koninklijke hoven. Met een heerlijke kleding, maar dat waren de vijanden van de Heer Jezus uiteraard. Om voor de hand liggende redenen. Want de Heer Jezus was de koning der koningen en kon rechten laten gelden op welke troon dan ook. En hij was dus voor iedereen, voor al die koningen, een rivaal. En een natuurlijke vijand. Nou ja. Johannes de Doper, wat zijt gij uitgegaan om te zien? Of gingen jullie naar een profeet? Nou, de aardigheid is dat het begrip profeet en profetie weliswaar bij ons standaard de betekenis heeft van iemand die hetzij de toekomst voorspelt, hetzij iemand die het woord van God openbaart, voor zover dat twee verschillende dingen zijn dan. De uitdrukking vanuit het Oude Testament heeft wel degelijk ook de betekenis van iemand die rare dingen doet. Bij gelegenheid lees je dus van een heel gezelschap dat aan profiteren ging. En als je het leest, denk je, die luisteren allemaal high. Die weten niet meer wat ze doen. En dat heet ook profiteren. Omdat het ook de inhoud is van de term. Zo van een zonderling. Nou, wat zijn jullie uitgegaan om te zien? Een profeet? En dan zegt hij, ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. En dat is dan weer zo, omdat Johannes de Doper niet alleen een profeet was, in de algemene grote betekenis die de Bijbel daaraan geeft, maar in hoge mate, en eigenlijk in de eerste plaats, als u mij vraagt, fungeert als type, waarbij het er niet eens om gaat wat de man als profeet dan allemaal profeteerde, wat hij dan allemaal gezegd heeft. Maar het gaat in de eerste plaats om welke positie hij innam. En zijn positie, Dat was die van een uitbeelding van de heer Jezus zelf in zijn eerste komst, in vernedering dus, en als verworpen door de wereld, en als opererende, werkzaam dus, buiten de legerplaats, met dank voor de uitdrukking aan Hebreeën 13. Dat is Johannes de Doper. Ik denk dat ik u in het verleden alles gevraagd heb, hoe zit dat eigenlijk? Johannes de Doper was toch de voorloper, de wegbereider van de Heer Jezus? Denkt u dat het anders gegaan was als er geen voorloper geweest was? Of anders, wat was het praktisch nut dan eigenlijk van Johannes de Doper? Welke weg heeft hij dan bereid? Wat heeft hij noodzakelijk moeten doen om het werk van de Heer Jezus mogelijk te maken? En de volgende vraag, is hij daar dan ook in geslaagd? En ik denk dat die vragen niet eens beantwoord kunnen worden. Toch? Wat maakt het uit of die man er geweest is of niet? En die vraag kan wel beantwoord worden, maar die heb ik al eens met u besproken. De kwestie is namelijk dat in het Oude Testament nou eenmaal wordt aangekondigd dat voordat de Messias komt, komt er eerst een ander. En daarom heet hij wegbereider. Want de Messias kan niet komen als eerst niet die voorloper die aangekondigd was, gekomen is. Niet dat het technisch onmogelijk is, maar gewoon het profetisch woord zeggen. Eerst komt die voorloper en dan pas komt de Messias. En zolang die voorloper niet geweest is, kan wie het ook is, kan de Messias niet zijn. Op grond van die profetie. En als u wilt dat Jezus van Nazareth als Messias wordt erkend, dan is dus de vraag, maar wie was dan zijn voorloper? En dan is het antwoord, Johannes de Doper. Maar als in de toekomst, die heb je toch, hè? Maar als in de toekomst de Messias komt, dat is in zijn wederkomst, dan zal daar dezelfde vraag gesteld moeten worden. Als dit de Messias is, wie is dan zijn voorloper? En dan is het antwoord niet Johannes de Doper, maar dan is het antwoord Jezus van Nazareth. Want de weg des Heren is bereid geworden, de weg voor de Messias is bereid geworden, niet zozeer door Johannes de Doper in de praktijk, maar door de Heer Jezus. Door zijn verzoeningswerk in zijn eerste komst. Want als de Messias komt, zou het nieuwe verbond aanbreken en geïmplementeerd worden. Schiet me nog net een mooi moeilijk woord er binnen. Het zou toegepast worden op Israël, dat nieuwe verbond. Maar dat nieuwe verbond kan alleen aanbreken als eerst het oude verbond op wettige wijze beëindigd is geworden. En als bovendien de basis is gelegd geworden voor het nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En die dingen zijn volbracht geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarmee heeft Jezus in zijn eerste komst de weg bereid voor de komst van de Messias. Zo steekt hij werkelijk in elkaar. En dus de positie van Johannes de Doper is die van plaatsvervanger, of hoe je dat maar zeggen moet, als beeld van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Het gaat daarbij bij Johannes de Doper niet om zijn praktische nut, want de praktische nut is, als je het mij vraagt, niet aan te wijzen. En dan kun je wel onnozele antwoorden aan mij geven, maar ik ben niet gevoelig voor onnozele antwoorden. Zo van, ja, maar door Johannes de Doper zijn er toch mensen tot geloof gekomen. En al was het er maar één, dan heeft het toch zijn praktisch nut gehad. Dan zeg ik, ja, zo lust ik er nog wel een paar, maar daar hadden we het niet over. Nou goed. Is Johannes het ook een profeet? Ja, veel meer dan een profeet. Want vers 27, deze is het van welke geschreven is: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En u had misschien verwacht dat de Heer zou zeggen: deze is het van welke geschreven is, maakt rechte paden voor de Heer en zie de stem des roependen in de woestijn. Want ja, als aan Johannes gevraagd wordt: bent u de profeet? Nee. Bent u de Messias? Nee. Bent u, we vroegen ze, bent u Elia? Toen zei hij nee. En toen wisten ze het niet meer, multiple choice vragen, weet u wel. Toen wisten ze het niet meer, toen zeiden ze: nou, zeg het dan maar zelf wie je bent. En toen zei hij: ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak recht de weg des Heren enzovoort. En hij citeerde Jesaja 40, de eerste verse. Hè? En nou gaat de Heer Jezus vertellen wie Johannes de Doper is. En die zegt: nou, nee, hij, nee, nee, zei hij niet. Hij zei: deze is het van welke geschreven is: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Dat is uit Malachi 3, letterlijk. Want Malachi 3 kondigt aan iemand die eerst komt. En het is vermakelijk, vind ik persoonlijk, dat is achteraf praten hoor. Want het is natuurlijk bloedserieus. De vraag is, Malachi, Malia, dat is de naam van de profeet en daarmee van het laatste boek bij ons in het Oude Testament. En Malachi betekent mijn engel. Malach, engel. En de I wil zeggen mijn engel. Mijn engel. En de algemene strekking van Malachi, als u me dat permitteert, is dat in Malachi wordt aangekondigd dat weliswaar de Messias zal komen, maar eerst komt er iemand anders. En die heet in hoofdstuk 3, heet die mijn engel. Zie, ik zend Malachi, staat er dus gewoon. Zie, ik zend Malachi voor mijn aangezicht heen. Zodat de vraag is: Wie zal er dan eerst komen voordat de Messias komt? En een van de antwoorden die de heren en dames tegenwoordig theologen geven is: nou ja, er staat, zie, ik zend Malachi voor mijn aangezicht heen. Dus die voorloper is Malachi zelf, de profeet. Een Bijbelboek. Dan heb je nog dat in Malachi wordt aangekondigd ene Levi. Een priester namelijk. En dan veronderstelt men dat Malachi waarschijnlijk een priester is, misschien althans uit het huis van Levi, een leviet, weet je veel. En dan is het toch nog steeds Malachi die eerst komt. En dan heb je helemaal in de laatste verse van Malachi, dat is hoofdstuk 4, daar staat: zie, ik zend de profeet Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus wie is nou de voorloper volgens het boek Malachi? En men geeft daar verschillende antwoorden op. Maar het antwoord dat de Heer geeft is: het is Johannes de Doper. Die overigens wel uit Levi was. Want zijn vader was priester. Dus was hij uit Levi. Hij was een boodschapper en het woord engel betekent nou eenmaal boodschapper. Dus ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. Kan ook gewoon zijn, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht. Waarna de vraag is, maar is hij dan ook Elia? En daar hebben we enige zwart op witte teksten voor. Bij nader inzien vooral die ene waarbij de Heer zegt: nou ja, als jullie nou gelovig zouden geweest zijn, zou hij Elia geweest zijn. Hij kwam in ieder geval in de geest en kracht van Elia. Met andere woorden, de naam van Elia wordt toch binnen Bijbels kader van toepassing gebracht op Johannes de Doper. Als de Elia die komen zou. Waarmee je dus ziet dat nogal verschillende uitspraken in de Bijbel spreken over dat er iemand anders komt voordat de Messias zelf komt. En op wie het allemaal van toepassing gebracht wordt, dat is mooi, dat maakt me verder nu even niks uit. Waar het om gaat, is dat uiteindelijk al die uitspraken van toepassing zijn op de Heer Jezus. En dat Jezus van Nazareth in zijn eerste komst de voorloper is van de komst van de Messias in heerlijkheid. Daar komt het op neer. En het is niet voor niks dat de Heer dus Johannes de Doper prijst. De hemel in prijst wilde ik zeggen, maar dat moet ik niet zeggen. Want zo sterk is het nou ook weer niet. Maar het is wel zo dat de Heer zegt, nou ja, profeet. Meer dan een profeet. En ik lees hem eerst maar verder. Deze is het van welke geschreven is: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. En de Heer beschouwt Johannes de Doper als de grootste profeet uit de hele oud-testamentische periode. Hetgeen niet aan ons is om dat te beoordelen natuurlijk. Maar je vraagt je toch af waarom de Heer Jezus dan Johannes de Doper zo hoog acht. En als u mij vraagt, het is waarschijnlijk niet eens om zijn functie die hij vervulde. Want zoals we hopelijk toch enigszins hebben vastgesteld, zo belangrijk was die functie niet in de praktijk. Wat heeft hij dan gedaan? Ik bedoel, dat je Mozes ziet als een groot profeet. Ja, dat man heeft zijn hele leven, en dat was nogal lang, gewijd aan het werk Gods en in de praktijk aan de oprichting van de Israëlitische staat, de verlossing van het volk uit Egypte en wat het maar was allemaal. Mozes, bovendien de grote profeet van het oude verbond. Oud verbond dat bovendien naar de naam van Mozes genoemd is, enzovoort. Als je dan praat over een groot profeet van het oude testament, dan moet je eerst denken aan Mozes en daarna nog eens een keer aan Mozes en dan nog een paar keer. En dan, zoek ze dan maar uit. Maar de Heer zegt, Johannes de Doper is de grootste. En dat is waarschijnlijk omdat zijn enige functie in de praktijk was een beeld te zijn van de Heer Jezus in zijn eerste komst, in zijn vernedering. Hij heeft waarschijnlijk de meest ondankbare taak gehad die een profeet maar hebben kon. Niet dat ik degene ben die daarover uitspraken kan doen, maar ik zeg, hij is misschien waarschijnlijk, want al die andere profeten hebben nog belangrijk werk gedaan. We hebben nog boeken aan ze overgehouden, hoe kort dan ook maar. En van Johannes de Doper hebben we helemaal niks. Maar het heeft hem wel zijn leven gekost. Dat is ondankbaar werk geweest. Maar mede daarom juist, en daarin juist, is hij een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hij was alleen maar gekomen om te dienen, om te lijden, om te sterven. Dat was het feitelijk. Wij moesten dat vroeger ook ooit eens leren. Nou ja, ik zeg het altijd ongelukkig en dat doe ik met opzet. Maar wij moesten dat vroeger leren, hè? Over de menswording, de incarnatie van de Heer Jezus, waarom dat was. Waarom moest hij mens worden? Antwoord 1, om te kunnen sterven. En antwoord 2 was, geloof ik, om uit de mensen genomen te kunnen worden en gesteld te worden in de zaken die bij God te doen zijn. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat had ook het antwoord kunnen zijn op de vraag, waarom moest hij opstaan uit de dood? Maar niettemin, waarom werd hij mens? Wel, in de eerste plaats om te kunnen sterven, staat zwart op wit en tamelijk uitgebreid in Hebreeën 2. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, enzovoorts. En dat was het dan. En eerlijk, Als u me niet gelooft, hoeft helemaal niet. Maar als u mij nou vraagt... als je toch leest wat de Heer allemaal predikt... dan zou je toch zeggen, had hij dat nou niet wat duidelijker kunnen doen? Die mensen begrijpen er allemaal niks van. Het is allemaal zo'n moeilijke praat. En dan vragen ze hem iets simpels... en dan geeft hij een heel moeilijk antwoord met een dubbele bodem... en eindigt zijn toespraak met... wie oren heeft, die oren. Of die het vatten, die vatten het, of zoiets. Hij stuurt de mensen gewoon in onwetendheid weg. Dat is toch niet wat een evangelist zou doen, of wel? Je vraagt je af hoeveel belang de Heer er eigenlijk bij had... dat men in hem zou geloven. Nou, denk er maar eens over na. Zo duidelijk is hij niet. Niet in de toespraken of woorden die wij van hem hebben... En vandaar dat men zegt, ja, daar kan je alle kanten mee op. Dat is allemaal zo vaag en dat moet allemaal uitgelegd en geduid worden. Nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Maar wat moet je met zo'n spreker? Als je het niet duidelijker vertelt. Maar het punt is dat het ook niet helemaal niet de bedoeling was dat hij zo duidelijk zou zijn. De bedoeling was dat hij zijn publiek zou richten op het woord en zegt... je hebt je Bijbel, zoek dat nou eens na. Stel er nou eens vragen over. Want jullie weten, weet je bijvoorbeeld dit of dat? En dan stelde hij vragen, zeg, wat is dan dit en wat is dan dat? En in plaats van dat hij ze beantwoord, laat hij ze ermee zitten... Hij wijst ze op de schriften. Dat is de bedoeling van zijn prediking. Omdat ze niet hem, maar de schriften zouden geloven. Dat staat er gewoon zwart op wit, dat dat zo was. En waarom hij hier op aarde was. Ja, inderdaad, alleen om te sterven. Om als losser op te treden. Als zoon des mensen de schuld van de mens te dragen. En dat was het dan. En pas toen hij was opgestaan... Toen zei Petrus, was het hem geoorloofd vrij uit te spreken enzovoorts. En toen werd pas in klare taal individueel, ook tot de individuele mens, het evangelie openlijk gepredikt. En daarvoor was het, tot een belangrijke mate, was het verboden, toch? Nou ja, en dat bedoel ik maar te zeggen. Hoe zinnig was dat allemaal? Nou ja, dat deed er allemaal niet zoveel toe. Als hij maar zijn dienstwerk zou vervullen... En dat is wat we van Johannes de Doper overhouden. Van zijn eigen woorden weten we zo goed als niks. Behalve dan dat hij zei, ik ben niet degene die komt. Na mij komt hij. Ik ben maar een voorloper. Maar na mij komt hij. En dat is met de Heer Jezus hetzelfde. Niet hij, maar na hem. Bent u dan die koning, zei Pilatus. Ik met opzet versterk ik die woorden een beetje. Bent u dan die koning? Toen zei hij, nou ja, als ik koning was, dan stond ik hier niet. Dan zou dat wel anders verlopen. Zie? Hij was gekomen om te sterven. En wat het koningschap betreft, dat zou in de toekomst gerealiseerd worden. Maar eerst moest het voorbereidende werk gebeuren. En in belangrijke mate gebeurt het voorbereidende werk trouwens nog steeds. Maar daarover hebben we het een andere keer wel weer. Kortom, Johannes als beeld van de Heer Jezus. En in de ogen van de Heer Jezus in elk geval maakt hem dat tot de grootste profeet. Maar ook tot de laatste profeet van de Oud-Testamentische tijd. Al denk ik dan persoonlijk weer dat de Heer Jezus zelf dat was... Maar we lezen toch, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, de doper, en daar eindigt het. Maar als je Johannes ziet als beeld van de Heer Jezus, dan zijn wet en profeten tot op Jezus van Nazareth. En in zijn opstanding, of in zijn dood en opstanding, komt een einde aan de heerschappij van die wet en de profeten als zodanig. Want ik bedoel dat in zijn opstanding vervolgens die profeten vervuld worden. Want daar gaat het om, hè? In nieuwtestamentische tijd. Hoe dan ook, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Hetgeen betekent dat Johannes de Doper geacht wordt geen deel te hebben in het Koninkrijk Gods. Vooralsnog. Ik weet niet hoe moeilijk dat bij u valt. Maar men beschouwt wel eens alle gelovigen vanaf Adam als deelhebbend aan, of als zijnde in, als zijnde behorend tot het Koninkrijk van God. Wat dat dan ook wezen mogen. Maar de Heer Jezus zegt dat Johannes de Doper daar in ieder geval geen deel van uitmaakte. Maar ja, het Koninkrijk Gods is fundamenteel het Messiaanse Rijk. En dat was tot die dagen nog steeds niet begonnen zelfs maar. Laat staan dat men erin zou kunnen zijn. Dat Koninkrijk Gods, fundamenteel hetzelfde als het Koninkrijk der Hemelen, breekt immers pas aan in de opstanding van Christus. Want zolang er geen koning is, is er geen koninkrijk. En de koning werd pas de koning in zijn opstanding. Heb u dat? En Johannes de Doper leefde voor die tijd. Hij had zijn bediening voor die tijd. Dus niet in het koninkrijk Gods. Maar allen die in het koninkrijk Gods zijn, inmiddels, sinds de opstanding van Christus, nemen daarmee een hogere positie in dan Johannes de Doper in zijn omwandeling op aarde, uiteraard. Die begrijpt u toch? Johannes de Doper maakte gewoon deel uit van deze oude schepping. Nee, natuurlijk was hij niet wedergeboren. Dat kon helemaal niet. Dat is pas sinds de opstanding van Christus. Begrijpt u wel? Met andere woorden, niet dat Johannes de Doper het hoogtepunt is van de heilshistorie. Absoluut niet. Hij is een hoogtepunt, om zo te zeggen, in de oud-testamentische geschiedenis. Omdat hij ook aan het eind staat van de oud-testamentische tijd als zodanig. Maar daarna begint nieuw-testamentische tijd. En dat is dat hoogtepunt uiteraard. Hè? En dat zo zit, wordt daarna toegelicht in vers 29 en 30. Die ga ik nou niet meer toelichten, want dat duurt veel te lang. Maar waar het op neerkomt, is dat daar staat dat men gedoopt zou worden immers. Door Johannes was de bedoeling. Men zou gedoopt worden. Maar doop is nou eenmaal de uitbeelding van wedergeboorte. Kortom, men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En wedergeboorte is pas mogelijk sinds de opstanding van Christus, want dat nieuwe leven dat men door wedergeboorte ontvangt, is pas tot stand gekomen in de opstanding van Christus. Met andere woorden, al die lui die menen dat hier in die oude schepping van alles geregeld moet worden, inclusief het genezen van zieken en inclusief het oprichting van een Messiaans Rijk en een terugverzameling van Israël. Al die lui die dat denken zijn volkomen abuis. Waar het om gaat is dat het Koninkrijk God zou aanbreken. En daarvoor moest de basis gelegd worden. En de tekenen die de Heer deed zijn uitbeeldingen van wat hierna in zijn opstanding gerealiseerd zou worden. Men moet wedergeboren worden. Er moet een nieuwe schepping aanbreken, enzovoorts. En de Heer zelf zal daarvan de eersteling zijn. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade. In het besef dat genade gekroond is en op de troon zit, dat genade heerst en dat inderdaad overwinning behaald is op al die krachten die deze oude wereld in hun macht hielden. Dat dood en zonde en wet overwonnen zijn en dat wij deel hebben gekregen door geloof en uit uw genade aan dat opstandingsleven van Christus. Dat wij gedoopt zijn in hem en daarmee deel hebben aan zijn dood, begrafenis en opstanding. We danken u dat we uit uw woord mogen leren dat wij eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping en ook van dat koninkrijk dat gestalte zou krijgen. En hoewel wij al deze dingen niet zien, Mogen wij ze lezen in uw woord? Mogen wij horen naar dingen die nog niet gezien worden, maar waaraan wij wel degelijk deel hebben gekregen? Wij danken u dan voor dat geweldige voorrecht dat u ons verlost hebt van dat oude, van dat verleden, van de vergankelijkheid daarvan, en dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van deze eeuwige hemelse zegeningen van onze heiland. We danken u ook dat we hierbij mochten zijn weer om uw woord te openen, om bepaald te worden, niet bij onze eigen noden en bij de toestand in de wereld, maar om bepaald te worden bij u en het werk dat u aangekondigd had te zullen doen. Het werk dat u gedaan hebt, maar zeker ook het werk dat u nog zult voleindigen in de toekomst. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, opdat we onze hoop en verwachting volkomenlijk zouden stellen op u, op uw woord, op uw kracht, op uw geest. Amen.